En voordat we het doorhebben, knalt er in één keer een pick-up truck zijn auto voor onze voorste auto. En op dat moment denk je, dit is waar ik al die weken en jaren voor getraind heb. Je bent al geneigd om je wapen in je hand te nemen, omdat er dus mogelijk die situatie gaat komen waarin je dat nodig gaat hebben. Je hartslag gaat naar 200.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.
Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En we hebben weer een ontzettend interessant en ook veel gevraagd onderwerp. Namelijk de dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. In de volksmond ook wel de DKDB. En om daar meer over te vertellen zit collega Lars hier aan tafel. Welkom.
Dankjewel.
Tof dat jij er bent.
Ja, zeker. Ja.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is de DKDB nou eigenlijk?
Net in je introductie heb je de namen natuurlijk al volledig genoemd. En eigenlijk wat wij doen is het beveiligen van personen in de maatschappij die een belangrijke functie hebben. Maatschappelijk belang. Zorgen dat die zo ongestoord en vrij leven kunnen hebben. Ondanks dat ze bij ons in de beveiliging zitten.
En jij bent persoonsbeveiliger? En jullie organisatie is eigenlijk in twee grote kolommen opgedeeld, hè?
Binnen onze eigen organisatie hebben we de diplomatieke kant, de DB, en de koninklijke kant, de KB.
En kan je daar wat meer over vertellen? Hoe verschillen die van elkaar en wat zijn hun werkzaamheden?
Kijk, de naam op zichzelf duidt al aan dat er verschillen zijn. Diplomatiek moet je denken aan leden van de Tweede Kamer. Andere ambassadeurs van andere landen. Daarnaast kan het ook zomaar zijn dat er advocaten, journalisten, rechters, officieren van justitie in de beveiliging zitten. En die vallen dan ook onder de DB. En de koninklijke beveiliging, die beveiligt de leden van het Koninklijk Huis.
Kan je iets vertellen over het profiel van de DKDB'er?
Vind ik wel heel erg lastig. Uiteindelijk is denk ik wat heel belangrijk is dat je affiniteit hebt met de democratie waar we in leven. Dat je die wil beschermen, dat je ervoor wil zorgen dat die kan blijven bestaan door die mensen te beveiligen die dat mogelijk maken. Die daar die staan voor onze democratie. En ja, wat voor profiel hoort daar dan bij om persoonsbeveiliger te kunnen zijn? Dat je alert bent, stressbestendig, maar ook dat je sociaal bent. Op het moment dat je met een TBP, een te beveilige persoon, in de auto zit, dat je daar een normaal gesprek mee kan voeren. En dat je daar mee kan communiceren over de agenda die dag gedraaid moet worden. Ja. Dus het is niet alleen maar ik ben heel fit en ik kan heel goed schieten en ik kan heel goed vechten. Maar ook dus de, zoals wij dat dan zeggen, de soft skills die doen ertoe.
De sociale kant.
Ja. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat soms echt wel een spanningsveld is. Want aan de ene kant wil je sociaal en dienstbaar en communicatief heel vaardig opstellen.
Ja.
Maar soms kan ik me voorstellen dat de situatie ook zo is dat je echt regie moet pakken en bijna... Ja, dominant is niet misschien het goede woord, maar je moet wel echt heel erg kunnen bepalen van ja, maar sorry, we gaan het nu toch echt zo doen. Is dat moeilijk?
Ja, kijk, de situaties waar jij het over hebt, dat zijn voornamelijk situaties waarin je te maken krijgt met een aanslag. Of
geweld.
Of geweld, inderdaad. Ja. Of een situatie waarin er informatie tot je komt, waardoor je de agenda die er dan op dat moment is, niet kan uitvoeren. En dan moet je inderdaad die regie pakken. En dan moet je inderdaad dominant zijn naar de TBP toe. Omdat het gewoon eventjes niet gaat wat hij dan of zij op dat moment wil. Alleen dat altijd nog wel met respect natuurlijk naar hem of haar toe.
Ja.
En ja, in geval van een aanslag. Dus op het moment dat dus daadwerkelijk criminelen de TBP die je op dat moment in de auto hebt zitten of waar je op dat moment bij loopt iets aan willen doen. Dan snapt diegene zelf ook wel dat dat er gewoon eventjes, dat wij dan leading zijn in wat er gaat gebeuren en hoe we dat op dat moment gaan doen.
Het zou ook heel gek zijn als ze op dat moment niet blij zijn dat je er bent.
Ja, tuurlijk. Ja. En de keren dat je daadwerkelijk ingrijpt. We hebben in Nederland gelukkig nog nooit echt een hele grote aanslag gehad op een TBP. Los van Apeldoorn, Koninklijk Huis, jaren geleden. Maar de momenten dat het wel nodig was om kleine ingrepen te doen, om toch hier en daar bij te sturen, dan ja, werd het over het algemeen wel geaccepteerd. En zeiden ze achteraf ook, ik ben blij dat je ingegrepen hebt en dat je er voor me was, zeg maar. Ja.
Dus het is ook eigenlijk altijd maatwerk wat jullie leveren. Het is niet gewoon van, ja, dit is ons pakket aan mensen en procedures en dan...
Nee, daar proberen we echt wel ook met onze ketenpartners, samen met de Kamar. Ook de bewakingseenheid die we nu, waar we nu de samenwerking mee zijn aangegaan, zo flexibel mogelijk mee om te gaan. Ja. En een zo passend mogelijk beveiligingsplan te hebben voor een bepaalde TBP. Ook op basis van de informatie die er ligt, die bekend is.
En werken jullie dan ook bijvoorbeeld wel eens samen met de plaatselijke wijkagent? Of een, ik zit even hard op te denken hoor, maar kan ik, is jullie... Jullie netwerk, is dat groter dan alleen inderdaad andere specialistische diensten?
Ja, zeker. Kijk, we kunnen het werk echt niet alleen. Dus sowieso bevindt de beveiliging is opvallend, maar ook onopvallend. We hebben natuurlijk ook veel ondersteuning van collega's van het Wagenpark en het expertisecentrum. Maar daarnaast inderdaad ook wijkagenten. Op het moment dat wij naar een locatie gaan, elders in het land, de wijkagent die kent daar zijn papheimers. Die heeft de lokale kennis, stratenkennis. Ja, dan maken we daar zeker gebruik van en zoeken we die samenwerking op, ja.
Ik zit hier in uniform, jij zit netjes in pak. Daarnaast zie ik Deken de Beers ook niet bij mij hier op het hoofdbureau van de Eenheid Rotterdam rondlopen. Ik ben een beetje benieuwd van... Zijn jullie nou echt een eigen bedrijf en voelt dat ook zo? Of voel je je wel echt gewoon echt onderdeel van die politieorganisatie?
We zijn wel onderdeel van de politieorganisatie. We hebben wel een eigen pand, eigen kantoor. Niet zoals een normaal politiebureau met een cellengang en dat soort dingen. Maar als we kijken naar onze bevoegdheden, halen we die gewoon uit de politiewet. En hebben we dezelfde bevoegdheden als een politieagent. En dat heeft ook deels te maken dat de geweldsmonopolie, die ligt in Nederland gewoon bij de politie. Dus in het kader daarvan is het ook gewoon belangrijk dat wij ook die bevoegdheden hebben om ons werk uit te kunnen voeren. Ja. En dus op het moment dat het nodig is, geweld te kunnen gebruiken.
We gaan in deze podcast een duikje nemen in jouw wereld, in de wereld van de DKDB. Vanzelfsprekend zijn er een hoop dingen ook waar we het helemaal niet over gaan hebben. En ik heb wel vaker ook, als het gaat om de specialistische diensten en als het gaat over het naar buiten treden, wat wij als politie steeds meer aan het doen zijn, dat er ook collega's zijn die zoiets hebben van ja, moet dit nou wel? Waarom gaan wij hier nou aan tafel zitten? En waarom zetten we dit op YouTube? En is dit voor de bühne? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, kijk, het werk wat wij doen is... het is geen heimelijk werk. We doen onopvallend werk. We proberen inderdaad zoveel mogelijk uit de picture te blijven. Maar ja, op het moment dat je met een TBP bent die in het nieuws komt... je bent erbij, dan kan het zomaar zijn dat je zelf ook in beeld komt. En dat je dus op landelijke televisie, op de NOS, gewoon te zien bent. Dus we zijn al zichtbaar. Ja, alleen door dit te doen, door deze podcast te maken... en hier onderdeel van te mogen zijn, hoop ik... De pracht van ons werk, gewoon het beveiligen van onze democratie, om daaraan bij te kunnen dragen en om ook te kunnen laten zien hoe mooi ons werk is. En ik snap dat er collega's zijn die zeggen, hey, maar inderdaad moeten we hier dan wel aan tafel gaan zitten. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan daarnaast een bijkomend effect dat je nieuwe toekomstige collega's kan enthousiasmeren om ook te solliciteren en onze kant op te komen.
Ja, nou, we gaan het hebben over het selectietraject en de opleiding. Er zijn ook veel vragen van luisteraars binnengekomen daarover. We gaan het ook hebben over jouw werk. En in de rubriek In het Veld nemen we altijd een kijkje op de werkplek. Dat is denk ik wel heel tof, want we gaan namelijk een collega van de afdeling communicatie in veiligheid brengen. Genoeg denk ik om naar te luisteren. Voordat wij daar allemaal induiken, willen we eerst wat meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
In het verhoor hebben we een aantal vragen voor jou. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat is nou het leukste aspect van jouw werk?
Dat je eigenlijk door heel Nederland aan het werk bent. Je begint je dag op de locatie waar je opstart, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar dan vervolgens ga je de TBP, de te beveiligde persoon, ga je die ophalen. En dan ga je afhankelijk van zijn of haar agenda, ga je door het hele land. En dan de combinatie met het autorijden en de plekken waar je komt, maakt het gewoon een heel bijzonder en een speciaal beroep.
Als jij niet bij de DKDB zou werken, wat zou je dan voor werk doen?
Ik kom zelf gewoon van de straat. Ik ben gewoon politieagent geweest. Al vanaf mijn 18e. Dus ik heb nooit echt heel veel anders gedaan dan politiewerk. Maar als ik kijk naar wat ook mijn hobby's zijn. Ik hou heel erg van golfsurfen. Iets van surfinstructeur. In een warm land met de goede golven.
Ja, ja.
Zou ik daar wel voor kunnen tekenen.
Ander wereldje.
Ander wereldje.
Ja, ik had op mijn lijstje ook staan, wat is je favoriete sport? Maar die hebben we denk ik al meteen beantwoord. Wat is de grootste misvatting wat jou betreft over de DKDB? Zijn er nou van die vooroordelen hardnekkig? Kan ook binnen de politie of in de samenleving zijn. Waarvan je denkt, ja, maar dit klopt niet.
Ja, de meeste die ik hoor is, jullie zijn toch veredelde taxichauffeurs. Ja, dat is natuurlijk alles behalve. Autorijden is een heel groot onderdeel voor ons binnen ons werk. Alleen bij ons stopt het niet op het moment dat we op locatie aankomen. Op het moment dat we op locatie aankomen, dan begint het eigenlijk pas. Want dan stapt diegene uit een gepantserde auto. En dan is die exposed, om het zo maar te zeggen. En dan pakken we de beveiliging gewoon verder op. En is die dus op de locatie waar het op dat moment is ook gewoon een target. En moet die beveiligd worden.
Ja. Wat is voor jou het fijnste moment van de dag?
Het moment dat je met je team in de briefing zit. En dat je met z'n allen een plan maakt tot in de puntjes voor die dag. En dat je gewoon het gevoel van het team gebonden hebt. En samen die dag die klus gaat klaren. Dus, nog even terug naar de vorige vraag. Hoe zie jij de DKDB als politiecollega?
Nou, sowieso een van mijn goede maten is collega van jou, zeg maar, binnen de dienst. Dus ik denk dat ik al misschien iets meer, zeg maar, kennis en interesse heb over hoe het er echt aan toe gaat. Ik zie de dienst als een specialistisch onderdeel, waarin er echt veel van de mensen wordt gevraagd. Maar wat ik een hele grote, wat ik een hele lastige vind eraan, is dat als politiemens, en misschien sowieso wel als mens, ben je vaak geneigd om resultaten te boeken die je op kan schrijven. We hebben een boef gevangen, we hebben een reanimatie gedaan, we hebben, weet je wel, de deur van de cel gaat dicht, lekker gewerkt, Gabber. Soms heb ik het idee, bij jullie, als er de hele dag niks gebeurd is en alle procedures gingen goed, de TBP was positief, vriendelijk, geen enkele, dan hebben jullie op zich je taak goed gedaan.
Ja.
En daar zit een soort van fundamentele tegenstrijdigheid in, wat ik soms een hele lastige vind.
Ja.
Jullie hebben je doel bereikt als er geen doel is bereikt.
Ja,
of klopt dat niet?
Ja, dan, als er niks gebeurd is. En dat maakt ons werk ook lastig meetbaar. Doen we het nou goed of doen we het niet goed? Maar eigenlijk, zolang er geen aanslag plaatsvindt en de TBP veilig van A naar B is verplaatst en op de locatie ook niks gebeurd is, dan doe je je werk goed.
Ja, en daarbinnen zijn er natuurlijk allerlei procedures en omstandigheden die ook belangrijk zijn. Hè? Dus ook, of als er niks gebeurd is, kan je werk wel of niet goed gedaan hebben. Dus misschien is mijn aanname daarin niet zo goed. Alleen het lijkt me lastig. Van, als je thuis komt en je denkt even terug of je schrijft in je dagboek, ik heb vandaag, weet ik van wat, een boef gevangen.
Ja,
en
dat,
voor
dat,
jullie is het
dat
van,
staat anders.
Geen bijzonderheden. Ja, dus top.
Ja. Ja. En dat maakt ons werk ook complexer. En bij ons komt, wij gaan niet naar het gevaar toe. Het gevaar komt juist naar ons toe. En daarin staat degene die een aanslag wil plegen al eigenlijk 1-0 voor. En daarom moet onze voorbereiding aan de voorkant ook gewoon goed zijn. Onze getraindheid moet daarom ook goed zijn. Om dus te voorkomen dat die aanslagpleger in het voordeel is.
En je moet altijd alert zijn. ook in de situaties waarin je denkt, of waarin je misschien geneigd kan zijn van ja, maar hier, nu, weet je wel, dus we hebben het spannende momentje gehad of zo.
Ja.
Het moment van de auto uitstappen kan ik me zo voorstellen.
Ja, ja.
En dan denk je daarna, oh ja, het is nu klaar, maar dat is het dan vaak niet, weet je wel. Je moet altijd aanstaan en dat lijkt me ook wel een moeilijke.
Ja, kijk, en dat was ook waar we het net over hadden. De andere politiecollega's die ons dan misschien wel zien rijden, die zien alleen maar dat rijden. Dus daarom snap ik ook die vergelijking met een taxichauffeur. Maar het gaat juist verder dus op het moment dat je aankomt en uitstapt. En die chauffeur die dan nog in die auto zit, is niet alleen maar om dan nog bij die auto te blijven, maar ook te observeren, de omgeving waar te nemen. Te kijken, zijn er personen die mogelijk iets aan het voorbereiden zijn. Maar ook op het moment dat het wel fout gaat, dat die de auto kan verplaatsen daar waar nodig is. Dus het gaat verder, ook al zit het autorijden erop.
Verdachte feitjes.
Ik heb weer een nieuw verdacht feitje voor jou. Weet jij welke specialismen wij bedoelen als we het hebben over de Oscars en de papa's? De papa's en de Oscars komen uit het NATO-alfabet. En dit is een speciaal internationaal alfabet wat onder andere militaire diensten gebruiken, maar ook dus gebruikt wordt binnen de politie, bijvoorbeeld door de mobiele eenheid. Dit alfabet hebben we internationaal met elkaar afgesproken, zodat je als je een woord moet spellen, bijvoorbeeld over de portofoon, dat je dan makkelijk verstaanbaar bent en dat de woorden niet snel met elkaar te verwarren zijn. Ben jij er al achter wat wij dus bedoelen met die papa's en de Oscars? Nou, ik zal het je verklappen. De papa's staan voor de paarden en de Oscars staan voor de honden binnen de ME. Dit was weer het verdachte feitje. Ik zie je graag weer bij de volgende.
Jouw vraag.
Wij stellen altijd de luisteraars van de podcast in de gelegenheid om hun vragen in te zenden via Instagram. En ik moet zeggen, het liep echt storm. Er is ontzettend veel interesse in jouw werk. Eigenlijk een beetje op twee sporen. Aan de ene kant op het werk wat jullie doen. En aan de andere kant ook heel erg op hoe word ik dekende BR? Wat is er voor nodig? Allemaal vragen over de selectie. Natuurlijk staat er op Kom bij de Politie heel veel informatie. Dus we hoeven niet alles te tackelen. Maar ik denk dat het wel leuk is om een aantal vragen daar ook zeker over te doen. Zullen we eens beginnen met het selectietraject en de opleiding? Kan je daar wat over vertellen? Hoe kan je DKDB'er worden?
Nou, je hebt in principe twee verschillende trajecten. Op het moment dat je vanuit de burgermaatschappij solliciteert en op het moment dat je doorstroomt vanuit de politie. Dus dan ben je al politieagent, heb je al een niveau 4 opleiding gedaan en dan solliciteer je bij de DKDB. En op het moment dat je vanuit de burgermaatschappij bij de DKDB solliciteert, dan zal je eerst een initieel traject, dat je eerst politieagent wordt en aansluitend doe je een opleiding tot persoonsbeveiliging. Op het moment dat je als burger solliciteert, heb je wel relevante werkervaring nodig, levenservaring. En je moet in het competentieprofiel passen van een DKDB'er. Maar daar word je volledig van A tot en met Z getest in de selectieprocedure.
Er zijn echt ontzettend veel vragen binnengekomen over de selectieprocedure en ook over wat voor profiel, wat voor competenties moet je nou allemaal hebben om die opleiding in te komen en ook om het uiteindelijk natuurlijk te halen. Kan je daar wat over vertellen? Wat is er nou eigenlijk voor nodig om dit werk te gaan doen?
Je moet wel fit zijn, fysiek en mentaal fit en gezond. Maar daarnaast ook het kunnen denken in scenario's, in de what-ifs. Alert zijn, contactgericht en niet alleen naar die TBP toe, hè, maar ook juist naar die burger. Want op het moment dat het nodig is, moet je ook gewoon met burgers kunnen praten, controles kunnen uitvoeren op het moment dat je een verdachte situatie hebt. Teamplayer, ik moet zeggen, vind ik zelf ook wel een van de belangrijkste dingen. Je doet het met elkaar. En je bent zelf niet belangrijker dan het team. Het team is het gewoon het allerbelangrijkste. En op het moment dat het nodig is, moet je de rol van een collega meteen over kunnen nemen. Dat staat dan wel bovenaan.
Is het zwaar? Is het moeilijk om DKDB'er te worden?
Er is één sporteis. Dat is de bekende FVT-toets van de politie. Alleen die moet je in de selectieprocedure moet je die twee keer lopen. Met kleine rusten tussendoor. En die moet je niet onderschatten. Het is niet zo dat je door alleen maar een beetje gewichten in de fitness, zeg maar, op te tillen, dat je die FTT-toets dan met een goed resultaat gaat afronden. Je zal er echt wel wat conditietraining, hardlopen, fietsen, dat soort dingen bij moeten doen. Wil je dat kunnen?
Nou zijn er heel wat mensen die dat werk op korte of op lange termijn willen gaan doen. Zou je meteen ook een soort van tip kunnen geven van in de voorbereiding, wat jou bijvoorbeeld heeft geholpen? Hoe kan je je goed voorbereiden op dit selectietraject?
Ja, kijk, ik kwam natuurlijk zelf al uit de politieorganisatie. Ik had zelf een brigadier, een senior op de ploeg, die bij de DKB vandaan kwam. En die heeft mij al een aantal dingen verteld. Wat maakte dat ik mentaal gezien al een stukje voorbereid was. Dus wil je je voorbereiden, zoek vooral contact met de recruiters van de DKDB, van de politie. Om daar je informatie al te halen over de organisatie. Ja, voor de rest je fysieke gesteldheid, daar heb je zelf natuurlijk de meeste regie in. Ja, zorg gewoon dat je allround fit bent.
En als je nou dat selectietraject met goed gevolg doorloopt en je mag de opleiding in, wat kan je vertellen over die opleiding? Hoe ziet dat eruit?
Ja, persoonlijk vond ik het best wel een pittige opleiding. Je maakt lange dagen samen met je collega's. Zit je intern op de politieacademie. Dus dat maakt het wel intensief. Maar al met al is het wel een opleiding die te halen is. De docenten die begeleiden je hartstikke goed. In de eerste weken heb je de aanleerfase. Krijg je allemaal nieuwe dingen aangeleerd. Dan moet je wel de snelheid van het lesplan, zeg maar, moet je wel bij kunnen houden. En jezelf alles eigen kunnen maken. Nou, na die 6 weken heb je de toepassingsfase. En op het moment dat je dat met succes afrondt en laat zien dat je het werk snapt, zeg maar, ga je meer naar de grotere scenario's toe, waarin je echt alles wat je in al die weken geleerd hebt gaat toepassen in de praktijk gaat brengen in een oefenomgeving.
Wat vond jij het leukste van de opleiding?
Dat je van een allround politieagent, waarin je van heel veel een klein beetje moet weten, echt naar specialistisch werk gaat. Dat je echt gewoon heel goed leert schieten. Echt gewoon specialist wordt op het gebied van persoonsbeveiliging. Ja. Dat vind ik zo mooi aan de opleiding.
En wat, we hebben het over persoonsbeveiliging. Je hebt het al wel een beetje gehad over de taken ook. Maar wat kan je dat nog iets specifieker, zeg maar, benoemen? Wat doe je dan uiteindelijk als persoonsbeveiliger?
Nou, onze hoofdtaak bij de DKDB is het voorkomen, afweren of doorstaan van een aanslag. Dat is in concrete woorden wat ons doel is.
Ja. En nou kan ik me ook voorstellen dat als mijn moeder naar dit werk zou luisteren, denk ik, ja, maar dat is nogal wat. Mijn zoontje, die gaat ertussen staan.
Ja. Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, kijk, dat is echt wel een keuze die je moet maken. Want jij staat er gewoon voor dat jij, als ik dan als Lars, hè, het leven van een ander zal beschermen. Protogram staat ook op onze speld. Ik bescherm. Ja, en die keuze moet je echt wel bewust voor jezelf maken. En ook met je thuis, met je familie, vrienden. Echt wel, als je dat een lastige keuze vindt over hebben, van hé, wat betekent het dan voor mij? En wil ik dat wel? En kan ik dat wel? Ja. Dus, en ja, voor mezelf, ik heb wel echt die keuze gemaakt dat dat wel iets is waar ik voor wil staan. Ja. Ja.
Er zijn ook wat vragen binnengekomen over de fysieke aspecten. En dan specifiek ook over, moet je nou echt een geoliede vechtmachine zijn? Of moet je vooral gewoon goed fit kunnen hardlopen, dat soort dingen? Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, kijk, het is zeker als jij een geoliede vechtmachine bent, dan en je hebt je het cognitieve gedeelte heb je ook nog op orde. Dan ben je zeker welkom bij de politie en bij de DKDB. Alleen, dat is geen vereiste. Als je maar wel gewoon inderdaad fysiek en mentaal fit bent.
Ja. Ja. Zijn er dan bepaalde sporten die ook binnen de opleiding nog terugkomen?
Boksen is er een onderdeel van. Maar ook een materialenloop. Cognitieve testen. Dus dat zijn wel dingen waar je ook aan de voorkant op kan voorbereiden.
Ja. En dan komt er een moment dat je de speld in ontvangst mag nemen. Volgens mij werkt dat zo bij jullie ook, toch? Hè? De AT'ers krijgen de baret, jullie krijgen de speld als je de opleiding hebt afgerond en officieel onderdeel bent van de club.
Ja.
Is er dan, ben je dan meteen volwaardig teamlid? Zit er dan een traineeperiode aan vast? Word je aan iemand gekoppeld? Hoe gaat dat dan, die eerste fase van het echt DKDB'er zijn?
Ja, op dit moment hebben we een landingstraject binnen de DKDB. En je bent startbekwaam op het moment dat je de persoonsbeveiligingsopleiding hebt afgerond. En dan ga je ingewerkt worden met alle bijzonderheden die er bij ons werk komen kijken. En zo heeft elke TPP zijn eigen gebruikelijkheden, hoe er gewerkt wordt bij die bepaalde TPP.
Ja. Is het werk een beetje te combineren met een privéleven?
Ik moet zeggen dat het goed te doen is. Uiteraard zitten er af en toe uitdagingen in de planning thuis. Er zijn lange dagen tussen. Je hebt af en toe overnachtingen. Je werkt in de weekenden. Maar dat weet je allemaal aan de voorkant. Dus dat is ook weer een bewuste keuze op het moment dat je solliciteert voor de DKDB.
Maar het zou in theorie wel kunnen dat je dus een gezinnetje thuis hebt, maar toch dit werk doet. Het gaat niet alleen om mensen die een volledige agenda hieraan kunnen toewijden.
Nee. Vroeger was dat wel een beetje het beeld, hè, van de DKDB. Dat een gezin en dat soort dingen was allemaal niet mogelijk. Maar dat is zeker een mogelijkheid.
Ja. Ja, we hebben het net even gehad over de diplomatieke en de koninklijke kant. Mm-hmm. Er is een vraag binnengekomen van waar gaat dan de meeste voorkeur naar uit? Is het een leuker dan het ander? Of hoe werkt dat? En is er ook binnen de dienst dan een splitsing? Of zijn jullie wel primair gewoon één deken erbij en doet iedereen... Hoe zit dat?
Ja, kijk, we zijn wel echt één deken erbij. We hebben wel een aantal vaste collega's bij de KB en een aantal vaste bij de DB. Maar onderling wordt er ook gewoon uitgewisseld. En na je opleiding word je wel bij één onderdeel geplaatst. Maar de ene dag kan je dus bijvoorbeeld dienst doen bij de KB. Terwijl je de volgende dag dienst doet bij de DB. Dus het is echt gewoon belangrijk om daar flexibel mee om te kunnen gaan.
En waar ik ook wel benieuwd naar ben en ook mensen met mij. En ik kan het me heel goed voorstellen als je daar niet al te veel over kan en wil zeggen. Maar je werkt natuurlijk met een TBP, een te beveiligen persoon. Dat is de persoon waar jij dit werk in ieder geval die dag voor doet.
Ja.
In hoeverre ben je nou on speaking terms met iemand? Zijn die mensen ook ontzettend blij dat jij er bent? Of is het soms, want ik kan me voorstellen, er wordt heel veel gevergd van die mensen. Die hebben vaak een heftige baan.
Ja.
Ook nog eens dreiging. Dat doet ook wat met jou als persoon. Dus ik kan me ook voorstellen dat die hele aanwezigheid van persoonsbeveiligers een bepaalde ongemak of druk met zich meebrengt. Hoe gaat dat?
Ja, in het begin, op het moment dat iemand net in de beveiliging komt, dan is dat sowieso, heeft dat heel veel impact op een TBP, op een mens. En naarmate ze er langer in zitten, merk je dat ze daar wat beter en makkelijker mee omgaan. En op het moment dat je de PPO, de Personal Protection Officer, zoals wij dat dan noemen, bent, dan sta je gewoon één op één in contact met de TBP.
Dat is een rol binnen het team.
Binnen het team inderdaad. Ja. En dan is het maar net of dat de TBP behoefte heeft aan een sociaal gesprek of niet, of dat plaatsvindt. In principe initiëren wij dat gesprek niet. Die laten we echt bij de TBP liggen om juist zijn privacy te waarborgen.
En als ik, stel ik word op een gegeven moment, zou beveiligd worden door jou en ik ben amicaal. Lars, Gabber, hoe is het? Goed weekend gehad. Zou je dan bereid zijn om, ik bedoel niet op zo'n amicale toon, maar zou je dan wel ook gewoon een prima gesprek voeren en dat soort dingen? Dus het is niet alleen maar zakelijk en strak.
Ja, exact. En dat is waar ik het in het begin over had, die soft skills. Nou, die komen daar dan bij kijken. En dan heb je echt gewoon een normaal sociaal gesprek met een TBP. En is het inderdaad niet alleen maar zakelijk en alleen maar dit is de agenda en dit gaan we vandaag doen.
Ja. Is dat dan voor jou bijvoorbeeld, is dat dan ook soms een beetje een zoektocht? Van wat voor...
Ja, het is af en toe wel aftasten. Waar heeft het TBP inderdaad behoefte aan? En dat is dan weer die balans tussen de zakelijkheid en iemand op zijn gemak stellen. Ik heb natuurlijk benoemd dat er de rol van de PPO is. Maar naast de rol van PPO heb je nog een aantal andere rollen. Zoals chauffeur, voorverkenning, de VBA, verantwoordelijke beveiligingsambtenaar. Heb je elke dag bijna een andere rol en doe je elke dag ook wat anders.
Ik kijk nog even terug naar de vragen. We hebben een vraag binnengekregen, ik vond hem zelf wel leuk. Zijn jullie de elite van de politie?
Dat is natuurlijk een bijzondere vraag. maar wij zijn op het gebied van persoonsbeveiliging zijn wij de elite van de politie in Nederland. Wij zijn zeg maar de Champions League van persoonsbeveiliging. En ook wereldwijd gezien proberen wij ook toonaangevend te zijn door alle ontwikkelingen op het gebied van procedures. Om daar gewoon voorop in te lopen ten opzichte van zusterdiensten in de wereld.
En dat is natuurlijk wel duidelijk dat er best wel wat geld zit ook. Ook als het gaat om de voertuigen, als het gaat om eigenlijk alles. En dat is natuurlijk, denk ik, ook al gewoon als simpele diender, zoals ik mezelf zie, best wel heel erg leuk ook. Ja. Dat je bij een club zit waarvan je weet van, hey, wij investeren in kennis, expertise en middelen.
Ja, exact.
Is het dan ook lastig om ooit nog weg te gaan bij zo'n dienst? Want voelt niet alles op een gegeven moment ook wel ergens als een stapje terug?
Als ik kijk naar de collega's op de werkvloer inderdaad, en ook naar mezelf, dan voel ik dat ik hier voorlopig nog wel wil blijven werken. Omdat het zo speciaal mooi werk is en je echt wel op hele mooie plekken in Nederland komt en speciaal werk doet.
Een andere vraag die wij binnen hebben gekregen gaat over het buitenland. Want jullie zitten ongetwijfeld, omdat de mensen die jullie moeten beveiligen ook veel in het buitenland zitten, vaak in het buitenland. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, kijk, ons werk is inderdaad nationaal en internationaal. Dus waar de TBP's gaan die wij in de beveiliging hebben, gaan wij mee. En zo heb je dus af en toe momenten dat je een aantal dagen of weken in het buitenland zit.
En hoe vind je dat?
Persoonlijk gezien vind ik dat wel de krenten uit de pap. Ook omdat je weer op mooie plekken komt. En het gewoon een mooi aspect is van ons werk.
Ja. En werk je dan ook samen daar weer met de lokale diensten?
Ja, kijk, op het moment dat je naar het buitenland gaat, dan is in principe de persoonsbeveiligingsonderdeel van dat land is leading. En wij zijn dan daar weer ondersteunend in. Maar dat is ook weer afhankelijk van hoe de afspraken gemaakt worden met het andere land.
En kan je iets zeggen over hoeveel of hoe lang je dan in het buitenland zit? Voor de mensen die zich misschien nu zorgen maken, dan moet ik straks driekwart van het jaar weg.
Ja, dat is bij ons niet het geval. Bij de KB ga je tussen de 30 en de 60 dagen gemiddeld naar het buitenland per jaar. Met een maximaal van 14 dagen ongeveer dat je aaneengesloten in het buitenland zit. En bij de diplomatieke tak zit je wat minder in het buitenland en zit je zo rond 14 dagen buitenland per jaar.
Op het moment dat jij klaar bent met werken en je vertrekt en je gaat naar huis, ben je dan daarna nog veel bezig met het werk?
Er zijn zeker momenten dat je in je privé-tijd nog bezig bent met werk. De dienst van de volgende dag. Op het moment dat je de volgende dag moet werken, dan krijg je in de avond een berichtje. Hoe laat je die volgende dag moet beginnen en in welke tenue je moet verschijnen. Ja, en dan ben je op dat moment even met je werk bezig. Maar over het algemeen is die werk-privé-balans echt wel aanwezig. Heb je gewoon een vroege dienst of een late dienst? Wordt daar zoveel mogelijk in gedaan.
En mentaal?
Dat
ook qua belasting of uitdagingen?
Dat is natuurlijk geheel persoonlijk. Ben je iemand die heel erg je werk mee naar huis neemt, kan het zijn dat dat een grote mentale belasting is voor jezelf. Maar kan je je werk ook loslaten op het moment dat je het kantoor uitloopt, dan zal je daar minder moeite en minder last van hebben.
Ja. Ik hoor je net zeggen dat het afhankelijk is van in wat voor tenue je opkomt. Wat voor tenues zijn er?
Wij passen onze outfit passen wij aan de TBP. En aan het agendapunt waar we naartoe gaan. Gaan wij naar naar de Tweede Kamer om maar heel beeldend te maken. Ja, daar lopen de meeste mensen lopen daar in pak met een stropdas. Dus dan gaan wij daar ook in een pak met stropdas naartoe. Dus zo kan je ons dus zien in gewone burgerkledij. Of zoals ik er nu bij zit, zoals wij dat dan zeggen, in net burger.
En als je nou bijvoorbeeld naar echt iets ontzettend deftigs gaat, een gala of zo?
Dan zal de dresscode inderdaad gala zijn. Hè? En dan huren we een smoking. Of op het moment dat je een vrouw bent, een passend pak die bij die dresscode past.
Dan ben je echt bijna James Bond.
Bijna, ja, exact.
Ja. Er is heel veel doorstroom vanuit Defensie. En mensen die al bij de politie zitten. En als jij als burger naar deze baan kijkt, kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van, maak ik überhaupt wel een kans? tussen al die mensen die echt al heel veel kennis en ervaring in hun rugzak hebben?
Ja, kijk, uiteraard is het een pre, hè? Op het moment dat jij al in het leger hebt gezeten en dus weet hoe je om moet gaan met wapens en andere procedures en aspecten die daarbij komen kijken. Als ik kijk naar de afgelopen jaren van mensen die uit de burgermaatschappij zijn binnengekomen, zitten daar mensen tussen die zijn pianist geweest, goudsmid. Dus ja, je hebt zeker een kans om als gewone burger bij de DKDB binnen te komen. Alleen wat natuurlijk dan wel belangrijk is, heb je levenservaring, heb je werkervaring. Dus dat is wel wat we van je vragen.
Ja, en hoe is je voorbereiding op het hele traject natuurlijk?
Exact.
Ja, ja. Je kan volgens mij heel veel voorwerk al doen. Ook door te kijken op kom bij de politie, wat voor informatie er al is. Ja. En naar jezelf te kijken, hoe pas ik daar dan in?
Ja, ja. Ja, aan te melden voor een ervaringsdag.
Ja. We hebben ook een vraag gekregen. Hoe komt iemand in aanmerking voor persoonsbeveiliging? En dan denk ik dat deze persoon bedoelt, kan ik het zelf ook aanvragen ergens? Kan je iets vertellen over, hè, want we hebben het net over dreiging. Ja. Er is sprake van dreiging. Maar kan je iets over vertellen van hoe gaat dat dan? Is er iemand die daarover bepaalt? Of?
Ja, gewoon een formuliertje invullen. Op de, kom bij
planonnummer
erop. En dan moet het helemaal goed komen. Nee, dat is gekheid. Inderdaad, wat je zegt, hè, er moet dreiging zijn. Er moet daadwerkelijk informatie liggen. Dat iemand met zijn leven bedreigd wordt. En op het moment dat die informatie ligt, wordt die beoordeeld door het NCTV of door de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie. En dan komt er naar de DKDB een opdracht toe dat een bepaald persoon in de beveiliging moet. En dan is het afhankelijk of dat het dan hoge dreiging is of algemene dreiging. En dan wordt daar zo flexibel mogelijk mee omgegaan. En dan wordt daar een maatplan wordt daar overheen gelegd.
Zijn er eigenlijk leeftijdsgrenzen voor het solliciteren of tot welke leeftijd je dit werk mag doen?
Nee, die zijn er niet. Maar op het moment dat je de leeftijd van 55 bijvoorbeeld bereikt hebt, dan moet je toch wel achter je oor gaan krabben. Of dat je met alle de volledige politieopleiding die je eerst nog moet doen en dan de persoonsbeveiligingsopleiding. Of dat je dan nog wel fit en geschikt genoeg bent voor het werk wat wij doen. Aangezien dit werk echt wel wat van je vraagt met de uren die je werkt en het weerstandsniveau wat wij moeten kunnen bieden als er een aanslag is. En de gemiddelde leeftijd van een persoonsbeveiliger in opleiding is 30 jaar.
Oh ja. Dus er zijn geen grenzen, maar ja, het is natuurlijk wel logisch.
Ja. Ja.
Jullie hebben een aantal ontzettend mooie specialismes binnen de dienst. Waaronder die van motorrijder. Nou, als er iets is wat ik ooit nog zou willen doen, is het dat soort opleidingen volgen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat doet een motorrijder van de DKDB?
Ja, die ondersteunt het beveiligingsteam op de weg met name. En dus gewoon een extra paar handen en ogen die kunnen handelen als dat nodig is. En ondersteunend bij een aankomst bijvoorbeeld.
En als je nou de opleiding tot DKDB'er hebt afgerond en je zegt, ik heb mijn motorrijbewijs, lijkt me wel leuk. Kan je dan meteen motorrijder worden? Of hoe gaat dat?
Je moet wel echt affiniteit hebben, in dit geval dan met motorrijden. Of een van de andere specialismes. Hè. Als je bijvoorbeeld skier wil worden. Als je één keer per jaar met je vrienden op skivakantie gaat, betekent dat niet dat je meteen onderdeel kan worden van het skiteam van DKDB. Dan moet je echt wel van goede huizen komen, wil je dat halen. Hè. Je moet ook een assessment doen. Je wordt getraind door de Oostenrijkse persoonsbeveiligers die skier zijn. Dus dat is echt wel serieuze business. Ook als je schipper wil worden binnen de DKDB, moet je ook gewoon heel goed kunnen varen. En alle basisvaardigheden van een schipper moet je dan al bezitten. En hetzelfde ook voor ruiter. En op het moment dat je wel de skills hebt, ga je alsnog een intensief traject in om daadwerkelijk DKDB-ruiter te worden. Nou, en dan hebben we nog medic, ETC'er bij ons genoemd. Is net even anders dan medic in het leger. Maar ook daarvoor moet je affiniteit hebben. En moet je het gevoel hebben van wat moet ik doen op het moment dat ik medisch moet handelen. En daar komt bijvoorbeeld infuus prikken bij, medicatie toedienen. Dat is allemaal onderdeel daarvan.
Ja, Dus voor al die specialismen geldt, het lijkt me even leuk om te doen. Dat is niet zo, maar het zijn echt wel serieuze opleidingen. En je gaat echt wel de diepte in wat dat betreft.
Ja, zeker. Het is echt een toevoeging op het PB-werk. Ja. Maar op het moment dat je dus dat specialisme hebt, ben je dus ook nog steeds persoonsbeveiliger. Dus moet je ook de capaciteit hebben om dat te kunnen combineren en tegelijkertijd te moeten kunnen uitvoeren.
Ja. Zijn er specialismen die jij hebt of ooit nog graag zou willen doen?
Ja, ik ben zelf schipper. Dus op het moment dat een van onze TBP's gaat varen, dan kan ik een van de persoonsbeveiligers zijn die op de boot erbij is. Ja.
Ja. Zijn er ook binnen de dienst bepaalde specialismen waar heel erg veel animo over is? De meest populaire?
Ik durf toch wel te zeggen dat skier een van de meest populaire is.
En misschien ook de meest onderschatte. Want iedereen, ik kan me voorstellen dat iedereen denkt, ja, maar ik kan prima rode zwarte pistes pakken. Dus ja, dan komt het wel goed.
Ja, ja, ja. Als je inderdaad alleen maar gewend bent op pistes te skiën, dan onderschat je inderdaad deze neventaak. Ja, zeker.
Het dossier.
Zou je ons eens kunnen meenemen in een zaak of een situatie waarvan jij zoiets hebt van, nou, dit is wel indrukwekkend en dit illustreert ook wel ons werk. En ik snap natuurlijk dat je niet allerlei details kan delen, maar ik hoop wel dat je ons eens kan meenemen in een anekdote.
Ja, beeld jezelf even in dat je in een hoge dreigingsklus, zoals wij dat dan zeggen, zit. En je bent met een TBP die zojuist live op televisie is geweest. In Amsterdam. En op het moment dat iemand live is, dan weet iedereen die daarnaar kijkt dat die persoon op een bepaalde plek en een bepaalde locatie in Nederland is. En dat verhoogt het risico op een aanslag. En dat betekent dus dat je nog scherper, nog alerter moet zijn. En op dat moment dat dat dus plaatsvond, dat dat gebeurde, dat die TBP live was in Amsterdam, moet hij ook weer een keer vertrekken. Moet hij ook weer of door naar de volgende agendapunt of naar zijn huis. In ieder geval, hij moet weg daar zo. Nou, en op dat moment kiezen we ervoor om hard weg te gaan, zoals wij dat dan zeggen. Dus met zwaailichten en sirene. En de eerste lampjes, die pakken we mee. Dus oftewel, die rijden we door rood. Om ervoor te zorgen dat we onszelf schoonrijden.
Nou, en met schoonrijden bedoel je dat er niemand achter je aan komt?
Ja, dat er geen potentiële aanslagplegers met ons meekomen op dat moment. Nou, en dat doen wij met een aantal voertuigen. En op het moment dat we bijna bij de Alpha 10 zijn, kijken we in onze achteruitkijkspiegel of dat we niet daadwerkelijk gevolgd zijn. En we denken dus op dat moment schoon te zijn. En voordat we het doorhebben, knalt er in één keer een pick-up truck zijn auto voor onze voorste auto. En op dat moment denk je, dit is waar ik al die weken en jaren voor getraind heb. Je bent al geneigd om je wapen in je hand te nemen, omdat er dus mogelijk die situatie gaat komen waarin je dat nodig gaat hebben. Je hartslag gaat naar 200. En dat was op dat moment echt wel een heel spannend moment. En dan wil je eigenlijk al uitstappen, maar ja, goed, dat doe je toch niet. Je wacht eerst nog even af. Wat gaat er gebeuren? En op dat moment stapt er een vent uit die pick-up truck. En die roept op zijn Amsterdamse, waarom pakken jullie al die verkeerslichten nou elke keer door rood hier zo? Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, en dat is dus het schakelen van 0 naar 100. Je zit al voor je gevoel, zit je op dat moment al op 100, want je denkt die aanslag gaat komen. En uiteindelijk blijkt het gewoon een boze burger te zijn die het onnodig vindt dat we op dat moment door rood rijden. Terwijl hij natuurlijk niet weet met wie we rijden en welke bevoegdheden en vrijstellingen wij hebben. Ja.
Wat doet dat met je als je in zo'n situatie komt?
Wat ik zeg, de adrenaline giert door je lijf. En het moment is daar dat je ook kan laten zien wat je kan en waar je voor opgeleid bent. En om datgene in de praktijk te brengen wat je ook je passie is.
Ja.
Dat doet zeker wel wat met een mens. En ook met mij doet dat wel wat.
Ja. Wat daar heel moeilijk aan is, is dat het geweld zich vermoedelijk, als daar sprake van is, echt richt naar de persoon die jij beveiligt. En daar moet jij dan als het ware tussen gaan staan. Is dat dan iets wat je van tevoren al 100.000 keer hebt uitgelopen? Van, nou, als het gebeurt, dan... zet ik die stap?
Ja, kijk, vind ik een mooie vraag. Ik denk dat het op dat moment niet zozeer erom gaat, ga je ertussen staan. Ik denk dat het vooral belangrijk is, voer je op dat moment de procedures uit waarvoor je getraind hebt. Waardoor je die TBP in veiligheid kan brengen en jezelf, jezelf ook nog levend ervan af kan brengen, zeg maar.
Ja. Nou, helaas, omdat ik nu een hele leuke baan heb als contentmaker, maar ik draai niet zoveel diensten meer op straat als ik zou willen. Gaat aankomend jaar wel veranderingen komen trouwens. Maar wat mij altijd het meest aansprak waren die momenten dat de meldkamer zei, blijf u meeluisteren, meerdere eenheden, zware vesten aan. Weet je wel, die momenten dat je weet, let's go, we gaan ervoor.
Ja.
En dat heel veel mensen zullen echt zoiets hebben van, ja, dat is toch, nou wordt het spannend. Dat is toch niet, maar dat zijn die momenten dat je aangaat. En voor jullie is dat misschien net iets anders, omdat het geweld waar je dan, als je ermee, hè, dat is natuurlijk nog veel heftiger dan gewoon een vette melding, om het zo maar even te noemen. Maar ergens zit er toch ook iets in je waarvan je denkt, ja, hier doen we het voor.
Ja, en terwijl je dat vertelt, krijg je gewoon kippenvel. Gewoon dat gevoel, inderdaad, wat jij net beschrijft, dat het moment daar kan komen. Ja, dat je dus dat geweld moet gaan gebruiken en alle vaardigheden moet laten zien die je aangeleerd zijn. Ja, dat is wel enigszins waar je het voor doet, ja.
Ja. En is het dan ook lastig dat dat in heel veel diensten, misschien wel een hele carrière, ook uitblijft? Dat je een hele succesvolle carrière binnen de dienst kan doorlopen, maar niet met zo'n incident, hè? Want het zijn natuurlijk hele onwenselijke incidenten die we echt niet willen, waar je wel op getraind bent, dat uitblijft.
Ja, ja, daar moet je mee om kunnen gaan. Want er zijn maar een handjevol collega's die daadwerkelijk kunnen zeggen dat ze iets hebben meegemaakt in de trant van een aanslag. Dus daar moet je mee kunnen dealen.
Ja. Ja. Je hebt het net over een situatie die echt heel spannend is en die ook, hè, misschien met een collega die nog net iets minder in de nuance zit, ook wel anders had kunnen aflopen. Maar er zit natuurlijk heel veel nog tussen een dienst waarin niks gebeurt en het meest excessieve geweld wat je je kan voorstellen.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die een statement willen maken, die het niet eens zijn met bepaalde politieke uitspraken, uitlatingen. En die dat bijvoorbeeld duidelijk maken door het gooien van een taart. Of een hand geven en vervolgens die hand niet meer los willen laten. Ja, daar zal je ook als persoonsbeveiliger mee om moeten kunnen gaan en moeten kunnen schakelen. Hè, daar komt hij weer. Om dat op een gepaste manier, een gepaste wijze op te lossen.
En dat lijkt me een ontzettende uitdaging.
Ja.
Wel, wat is nou het passende antwoord als het gaat om je eigen communicatie? Misschien zelfs het gebruiken van geweld. En met name ook dus omdat je in dat spanningsveld zit. Want je wil ook niet dat er een beveiligd persoon op tv is en dat er vervolgens twee persoonsbeveiligers over de schouder komen met heel veel geweld.
Nee.
Terwijl je misschien dat helemaal niet had willen doen.
Nee, maar dat maakt het werk juist natuurlijk ook wel weer mooi. Als je dat beheerst en dat goed kan. Maar daar word je op geselecteerd. Daar word je op getraind. Dus op het moment dat je je speld haalt, dan gaat dat helemaal goed komen.
Ik denk dat het tijd is om eens het veld in te gaan en Martine in veiligheid te brengen.
In het veld.
Mocht je alleen luisteren naar deze podcast, dan wordt het nu wel tijd, denk ik, om over te schakelen naar YouTube. Want we gaan nu echt laten zien hoe het eraan toe gaat. Ik voel me een beetje onwennig, maar ze hebben me verteld dat het er best oké uitziet. Wat vind jij ervan, Lars?
Ik denk, als we kijken naar onze termen van net burger, pas jij perfect in het plaatje zo. Mooie schoenen aan, net colbertje en natuurlijk de DKDB-speld.
Ja, ik schaam me er bijna voor om hem te dragen, omdat ik weet hoe ontzettend hard de collega's daarvoor hebben moeten werken. Mocht je je nou aangevallen voelen voor het feit dat ik de speld draag, mijn welgemeende excuses. Maar voor het plaatje staat het wel, voor nu even.
Ziet het er zeker goed uit.
Ja. Wat gaan wij zo meteen doen?
Er is informatie op handen dat er criminelen onderweg zijn naar deze locatie. En dat wij dus collega van de communicatieafdeling moeten gaan ophalen om vervolgens naar een safe house te brengen.
Ja, haar naam is Martine, bij de luisteraars wel bekend. Jullie werken natuurlijk altijd in een team. Wat zijn de rollen en hoe gaan wij dat vandaag in scène zetten? Hè? Want het is natuurlijk niet hoe het, hoe het precies in de praktijk zou gaan.
Nee.
Die procedures willen we natuurlijk ook, willen jullie niet helemaal prijsgeven.
Exact, exact. Maar vandaag kreeg jij de rol van VBA toebedeeld. En zal jij in contact staan met Martine. Ik zit zelf in de voorverkenning om ook veilig naar buiten toe te kunnen.
Dus we hebben de TBP, de te beveiligde persoon, Martine. Ik ben de VBA, dat staat voor?
Verantwoordelijke beveiligingsambtenaar.
Ja, en ik ben dan dus ook in die hoedanigheid in contact met Martine. Dus ik moet uitleggen wat er aan de hand is.
Ja.
Zij weet wel dat we dit gaan opnemen, maar in de casus weet zij ook niet dat dit nu allemaal gaat spelen.
Nee, exact. Ja. Exact. Dus aan jou de taak om haar ook te overtuigen dat ze mee moet. En dat ze gewoon alles wat ze op dat moment aan het doen is achter moet laten om zichzelf in veiligheid te laten brengen door ons.
Ja. Heb jij nog tips voor mij? Hoe moet ik dit aanpakken?
Omdat zij enigszins verrast wordt, hè, omdat die dreiging ineens nu ontstaan is, is het denk ik wel van belang dat je vooral sociaal bent en haar op een juiste manier benadert. Dat zij wel de ernst van de situatie inziet, maar tevens ook wel doortastend. En dat ze niet het gevoel heeft dat de een of andere robot haar meetrekt achter haar bureau vandaan.
Ja. Maar ook niet het gevoel geven dat het allemaal vrijblijvend is.
Nee,
we gaan haar wel echt in veiligheid brengen omdat daar noodzaak voor is.
Precies.
Ja. Ja, op pad dan maar.
Zeker, let's go. Gaan Martine ophalen.
Ja. Zou je dit nou al half rennend doen of is dit gewoon nog...
Nee, dit is gewoon nog vanuit de rust.
Ja, precies.
Wel dat daar enige haast bij zit, maar op het moment dat je nu al natuurlijk rennend door het pand heen gaat...
Ja, dat moet je ook niet willen. Linksaf. En dan zit zij zo meteen voor de volgende blauwe deur, zit zij aan de rechterkant. Goedemiddag.
Hallo.
Hallo. Niels de Kemp van de DKDB van de politie. Hi.
Hoi.
Wij hebben informatie gekregen dat er dreiging is op dit moment. Dus we moeten u naar een veilige plek gaan verplaatsen.
Oké. Okay.
Dus u mag met ons meekomen en onderweg gaan wij er meer over vertellen.
Oké, okay, en wat is er dan aan de hand?
U mag nog eventjes de spullen meepakken. We gaan het u allemaal uitleggen,
okay. Maar
we gaan op dit moment eerst eventjes naar een veilige plek.
Oh, nou, spannend.
Mag mijn collega volgen.
Oké.
Okay. Beneden hebben wij twee voertuigen staan. En dan gaan we vanuit daar gaan we naar een safehouse. Ik kan u op dit moment niet heel veel vertellen over de precieze dreiging. Maar er is in ieder geval een situatie ontstaan waarin wij op dit moment hier moeten vertrekken om u in veiligheid te brengen.
Oké, okay, en wat betekent dat voor de rest van mijn dag?
Daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Simpelweg omdat ik dat niet weet.
Oké, okay, nou. Ik volg.
Ja.
En die informatie, kan je vertellen waar dat dan vandaan komt?
Op dit moment weet ik dat ook niet. Nee. Ik snap dat het heel erg vervelend is dat ik u met zo weinig informatie zo bij uw werkplek weg moet halen.
Nou, het klinkt nogal dreigend.
U zult ook begrijpen dat wij dit niet zouden doen als er niet sprake is van dreiging.
Dat snap ik. En is het safehouse ver of...
Nee, het is een klein stukje rijden.
Oké.
Okay. Goedendag mevrouw, politie. Kunt u heel even blijven staan alstublieft?
Hè?
Kunt u heel even blijven staan alstublieft?
Dat kan
mevrouw Priya.
Komt goed hoor.
Dank u wel.
Dank u wel. Zo, neemt u plaats.
Ja. Je snapt natuurlijk wel, je hebt dit nog nooit gedaan. We gaan het zo meteen nog verder over hebben, maar op deze manier instappen is niet helemaal de veiligste manier. Maar dat gaat zo meteen helemaal goed.
Oké, top.
Ja?
Ja.
Onderweg naar het safehouse. Let op busje.
Komt u maar, mevrouw, we gaan die kant op.
Okay. Komt u maar.
Gaan we zo gelijk rechts door de deur?
Ja.
Zo. Nou, we zijn verplaatst. We staan nu in trainingsruimte van de eenheid Rotterdam. Eerst maar eens denk ik, Martine, hoe vond jij het om een soort van geëvacueerd te worden?
Ja, nou, ik wist natuurlijk dat dit eraan ging komen, maar toch was het best wel een beetje spannend. Vooral aan het begin dat je denkt, als je je gaat inleven in hoe zo'n persoon zou moeten voelen, dat je denkt, je weet niks, je wordt zomaar ergens vandaan getrokken, je gaat een super dikke, zware bak in. Je weet niet waar je heen gaat, je weet niet wat je verder te wachten staat en je denkt, oké, dit is iets echt heel goed mis. Dat lijkt me echt best wel heftig voor die persoon. Dus daar moest ik wel een beetje aan denken natuurlijk toen ik in de auto zat. Dus dat vond ik best wel spannend.
Ja, en het viel me ook op dat je in het begin meteen heel veel vragen ging stellen. Ja. Je had echt behoefte aan informatie.
Ja, maar en tegelijkertijd kan je je ook voorstellen van, ja, maar ik weet dat jullie niks gaan vertellen. Want ja, die dreiging is blijkbaar zo hoog dat ik nu hier weg moet.
Ja.
Ja.
Nou ja, je geeft inderdaad al aan de drang naar wel informatie, die is heel erg aanwezig. En dat is ook begrijpelijk. En dat is ook inderdaad wat we vaak in het echt terugzien, dat de TWP juist wel die informatie wil. Maar ja, ook voor ons is het op dat moment dan niet altijd de gelegenheid of überhaupt qua veiligheid om die informatie met hem of haar te delen. En jij pakte daarin heel mooi de rol op om de communicatie met Martine wel aan te gaan. Datgene wat je wel kan geven, gaf je ook echt goed aan haar. En qua procedures en dat soort dingen, daar heb jij natuurlijk weinig kaas van gegeten.
Geen idee van.
Maar al met al deed je het behoorlijk goed. En denk ik dat we hier veilig zijn aangekomen.
Ik voelde me ook heel veilig met jullie in de auto. Dus.
Toen wij daarnet gingen vertrekken op het hoofdbureau, toen zei jij tegen mij, je trekt de portier van die auto. Die procedure doe je niet goed. Wat had ik daarin anders moeten doen?
Kijk, wat je zag was dat er vrij veel ruimte tussen jou en de TWP was. Wat gewoon vooral belangrijk is, is dat je jezelf tussen de TWP en de buitenwereld plaatst. In het vervolg ga je dat denk ik met deze tip zeker anders doen.
Dus wat meer afschermen en ook wat dichter erop.
Ja.
En dat vind ik dan ook wel zo'n dingetje. Want ondanks dat ik Martine gewoon ken als collega van mijn afdeling, heb ik toch respect voor haar ruimte ook. En voelt het dan eigenlijk niet zo heel natuurlijk om echt dicht erop te gaan staan.
Ja, maar goed, op het moment dat die dreiging natuurlijk wel echt daar is, dan zal de TWP, in dit geval Martine, het echt niet erg vinden op het moment dat je juist wel die bescherming biedt.
Ja.
En dan als je de training hebt gehad die we hebben gehad, voelt dat voor jezelf ook natuurlijk veel natuurlijker.
Ja. Nou, bedankt dat we jou als TBP hebben mogen lenen vandaag, Martine.
Nou, geen dank. Ik vond het leuk.
Ik denk dat wij terug gaan naar de studio. Trek ik mijn uniform weer even aan en geef ik ook met name die spelten terug. Want het voelt best ongemakkelijk om die te dragen. In ieder geval met de weinige training die ik heb gehad.
Snap ik. Nou, je droeg hem met verven, dus geen probleem.
Tot zover deze, naar mijn mening, ontzettend interessante aflevering van Boeiend de Podcast. Mag ik jou in ieder geval hartelijk bedanken dat jij hier hebt gezeten en ons een kijkje hebt kunnen geven in jouw bijzondere baan.
Ja, uiteraard.
Ik vond het echt heel tof en ook wel heel uitdagend om onderdeel te zijn van het team. Ik hoop dat het er niet te amateuristisch op stond allemaal. Maar goed, dat is denk ik aan de luisteraar om te bepalen. Ik wil jou eigenlijk vragen of jij nog een slotwoord voor ons hebt. Een mooie afsluiter van deze mooie podcast.
Ja, dankjewel dat we hier te gast mochten zijn. Het allerlaatste wat ik nog wil benadrukken is dat DKDB-werk, persoonsbeveiliger zijn, is fantastisch werk. Is hartstikke mooi. En mocht je twijfelen, mocht je erover nadenken om te solliciteren, doe het gewoon. Kijk hoe ver je komt. Mocht het dan niet lukken, dan is dat het. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben om een inkijkje als DKDB'er te hebben gekregen.
Ja, top. Nou, bedankt voor jouw verhaal. En jij als luisteraar, bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van Boeiend de Podcast. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken op YouTube, op Apple Podcast of op Spotify. Dus abonneer op deze podcast en we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van de politiepodcast Boeiend.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.